Goeiemôre, hartlik welkom in die erediens vanoggend. Ek is bly om julle almal te sien en ek sien ook daar is baie gaste in ons midde. Hartlik welkom en dit is ons begeerte dat julle die evangelie van genade mag hoor en dat ons almal saam diep in ons hart daardie getref sal word en ons sal aan Christus sal toewy met lofprysing. Voordat ons die erediens begin, is daar twee afkondigings. Die collectus is vandag bestemd voor die diakonie en voor hulpbehoevende kerken. En ons hoop om op 31 december een oudejaarsdienst te houden om 19 uur in hierdie kerkgebouw natuurlijk. Laat ons nou ons aandag, ons harte rig op die Heere, onze God. Laat ons uit eerbied vir hom gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom, ons sing nou saam psalm 113, ons sing van Gods heerlijkheid en hierdie psalm leer ons die houding waarmee ons tot toe moet nader. Hy verhef geringes uit die stof. Psalm 113. Kom ons luister nou na die wet van die Heere onze God, wat hy vir Israel gegee het, wat hy vervul het deur Christus, en wat nou vir vandag, wat nou vandag vir ons die reël is om ons dankbaarheid vir die Heere te wys, om hom lief te hê en om ons naaste lief te hê. Ek lees dit uit Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is Yahweh, jou God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis, uitgelei het. En dan volgt die 10 gebooie. Jy mag geen ander gode voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het Yahweh die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here vir jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Daarmee saam wil ek nou Jesaja 9 lees, een van die beloftes van die redder, en wat ons vervul sien in die geboorte van Christus natuurlijk. Ek lees Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in duisternis wandel, het een groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het een lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaakt. Hulle is vrolijk voor uw aangezicht, soos iemand vrolijk is in die oestijd. Soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drijver, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldatenskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dient tot verbranding, een prooi van die vuur. Want een kind is vir ons gebore, een seun is aan ons gegee, en die heerskappij is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappij en tot vrede sonder einde, op die troon van David en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, die reg en die gerechtigheid, van nou af tot in eeuwigheid. Die ijver van Yahweh van die leermachte sal dit doen. Kom, ons sing nou in antwoord daarop, Psalm 18 vers 1, 2 en 13, ons sing oor die redding wat in Christus gekom het. Laat ons saam bid. Heere almachtige God, barmhartige Vader, de disciples het vir Jezus gevra, na wie sal ons gaan? U het woorde van eeuwige lewe. En ons het het nou gesing, u is die enigste redder, rots, a vesting. Ons kan by u skuil, en nie net oorleef nie, maar die volle lewe ontvang. U liefde wek ons liefde op. U gees doen dit in die harte van gelowiges. Ons bid dat u dit by almal sal doen, wat nog nie Jezus als Heer aanvaar het en volg nie. Ons bid dat die verkondiging van uw woord, bekering en oorgave in ons harte sal bewerk. Uw woord is lewend en krachtig. Dis 'n tweesnijdende zwaard. Dit dringt deur tot diep in die harte van mensen, zelfs tot in die meest harde harte. Heere, u ken ons harte, en u die geneesheer kan tref zeker met uw woord, soos met een skalpel, een geneesende werk in ons harte doen. Wil u dit doen, ook vandaag, als daar verzet is in ons harte, wil u dit oorwin door die gees. Als daar sondes is, wat ons niet belei het nie, bekeer ons en laat ons naar Christus toevlug. Als daar angst en onzekerheid in ons harte leef, vertroos ons en gee ons die zekerheid door ons aandag en geloof op Jezus terug. Hij is die anker voor ons ziele. Gee ons geloof om op hom te vertrouwen. Ons bid dat u die bediening van uw woord in ons midden zal zien. En ook in die hele wereld, oral waar uw woord gepreek wordt, waar het trouw gedoen wordt, wil u daar aanwezig wees, dit zien en dit krachtig laat werken in die harten van allemaal wat dit hoor. Ons bid het voor ons opbouw en voor die eer van uw naam. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons lees vanochtend verder in Lukas 2. En ons lees nou die voorstelling in die tempel, wanneer Jezus naar die tempel gebracht wordt voor die reinigingsoffer. En die ontmoeting met Simeon en die lied wat hij gemaakt heeft. Lukas 2, ons lees vanaf vers 25. En ons lees tot vers 35. En er was een man in Jeruzalem met die naam van Simeon. En hierdie man was rechtvaardig en vroom en had die vertroosting van Israël verwacht en die Heilige Geest was op hom. En aan hom was dit door die Heilige Geest geopenbaar, dat hij die dood niet zou zien voordat die Christus, die gesalfde, die Messias van die Heere, voordat hij die Messias gezien had niet. En hij het door die geest in die tempel gekomen. En toen die ouders die kindje Jezus inbreng om het om te handelen volgens die gebruik van die wet, het hij om in zijn arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord, omdat mijn oor uw heil gezien het. Wat u bereid het voor die oor van al die volken, een licht tot verlichting van die naties en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder het hulle verwonder oor die dingen wat van hom gesê is. En Simeon het hulle gesien. En aan Maria zijn moeder gesê, kijk, hier die kind is bestemd tot de val en de opstanding van baie in Israël en tot het teken wat weer spreek sal word. Ja, een zwaard zal door je eie ziel gaan, zodat die gedachtes uit baie harte openbaar kan worden. Simeon het dus gewacht op die vertroosting van Israël. Ons gaan ook daarvan lezen in Jesaja 40. En ons lees vers 1 tot 11. Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. 'N stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk die in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van Jahwe sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van Jahwe het dit gespreek. 'N stem sê roep en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos 'n blom in die veld. Die gras verdor, die bloem verwelk as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die bloem verwelk, maar die woord van onze God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondige van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg. Jerusalem, verkondige van goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Heer, Jahwe, sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra, die lammerooie sal hy saggies lei. En laat ons nou self ook van die vertroosting van Israel sing. Ons sing dan die berijming van Jesaja 40, skrifberijming 22, vers 1, 2, 5, 9, 10 en 11. Die teks vir die preek is vers 25 tot 32, waarby ons fokus op die lied van Simeon. Laat ons na die preek daar die lied dan ook sing. Emmanuel, al lig het opgegaan, skrifberuiming 3. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jesus Christus. Die menswording van die Seun van God is 'n geweldig groot wonderwerk en die vervulling van eeuwe se beloftes. Geen wonder dat daar lofliedere klink nie. Vier liedere klink by die geboorte van Jesus. En dit wys hoe ryk en betekenisvol die geboorte van Jesus is. Die eerste een is die lofsang van Maria. Sy sing een lied nadat die engel haar vertel het dat sy zwanger zou word van die Heilige Gees. Dit word die Magnificat genoem, die Latijnse woord vir lofprysing. Elke lied, elke van die vier liedere word genoem na die Latijnse woord in die Latijnse vertaling van die Bijbel, die Vulgaat. Dus hierdie een is die Magnificat. My siel maak die Heere groot. Die tweede lied is van die priester Zacharias. Zodra hy weer kan praat, bars hy uit in een lofsang. Benedictus, geseend is die God van Israël. Hy het sy volk besoek en verlossing gebring. Dan is daar die lofsang van die engele, die Gloria. Denk aan die woorde wat ons sing, Gloria in excelsis Deo. Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde. En hier die lied van Simeon is die laaste lied wat klink rondom die geboorte van Jezus. Dit is ook een rukkie later, so 40 dagen, in die tempel by die reinigingsoffer wat vir Jezus gebring word. Die Latijnse naam vir hierdie lied is Nunc Dimittis. U laat uw diensknecht gaan in vrede. Nou, ons ken allemaal wel die lofsang van Simeon. Ons het daarvan gehoor, dit is een skrifberuiming. Maar wie is Simeon eindelijk? En weet jy waaroor hy eindelijk gesing het? Wat is besonders aan Simeon en sy lied? Dit is in die Bijbel neergeskryf. Wat kan ons daarvan leer? En wanneer sal ons dit sing? By Zacharia kry jy een backstory, een achtergrondverhaal by die lied. Die verskyning van die engel in die tempel, Zacharia sal ongeloof en sy swaie, en dan sy vervulling met die gees, zodat hy profeteer in sy lied. En van Simeon weet ons eindelijk niks nie. Maar wat ons lees, is daarom ons te leer hoe ons Jezus moet ontvang. Die thema vir die preek is die geboorte van Jezus, is die vervulling van Gods beloftes van redding. Met verwachting sien ons uit naar die Messias en verheug jou oor sy redding. Dus die geboorte van Jezus is die vervulling van Gods beloftes van redding. Met verwachting zien ons uit naar die Messias. En in die tweede deel verheug jou oor sy redding. Hierdie man, Simeon, was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israël verwag. En die Heilige Gees was op hom. Ons weet min van Simeon, maar wat ons van hom weet, net soos hier nog in die Oud Testament, is indrukwekkend. Hy het sy lewe aan God toegewy en volgens die wet geleef. Hy was nie sonder sonde nie, maar hy het ootmoedig met God gewandel, sy sondes bely en sy hart aan God toegewy. Denk net dat dit die opsomming sou wees van jou lewe. Dat dit op jou grafsteen gebeitel word. Hierdie persoon was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israël verwag, die redding door Jezus, en die Heilige Gees was op hom of haar. Alles wat jy nog in jou lewe kan bereik en waarvoor jy onthou kan word, graad, werk, geld en bezit, goeie reputatie, kinders en kleinkinders, of die impact wat je op andere mensen, op een hele land zou kunnen hebben. Dit alles is ondergeschikt aan die focus in Simeon's leven. Ons vindt Simeon in die Bijbel om die aandacht op Jezus te vestigen. Omdat hij die wet van God gehoorzaam heeft, heeft hij Godse beloftes gegloeid dat God Israël zou redden. Hij heeft die vertroosting van Israël verwacht. En dit heeft al eeuwenlang niet goed gegaan met Israël nu. Dit heeft begin in die tijd van Salomo en slechter geraakt in die volgende eeuwen, omdat die konings en die volk God verlaten. Omdat hulle die verbond verbreken, heeft God hulle met die ballingschap gestraft. En tijdens die 70 jaar van ballingschap, heeft Israël naar troost gesmacht. Hulle het terugverlang naar hulle eigen land, naar die vrijheid, die vrede, naar die tempel in Jeruzalem. En God heeft vertroosting beloofd. Vooral die profetieën van Jesaja biedt troost voor die volk in ballingschap. Ons het dit in Jesaja 40 gelees. Troost, troost my volk, sê julle God. Spreek naar die hart van Jeruzalem en roep haar dat haar strijd voorbij is. Dat haar skuld betaal is. Dat zij uit die hand van die Heere dubbel ontvang het voor al haar sondes. En dit is niet de enigste belofte van troost nie. Tenminste 5 maal beloof God om zijn volk te troost. Maar nou is daar een vreemde ding aan die gang. Als God die volk getroost heeft en laat terugkeren, die tijd van die terugkeer na die ballingschap, hoe kom het Simeon 400 jaar later steeds die vertroosting van Israël verwacht? Heeft die vertroosting dan niet gekomen toen Israël uit die ballingschap teruggekeerd is? Nou, om dit te verstaan moeten we ons dieper duiken in die beloftes van Jesaja. Die hoofdstukken na Jesaja 40 bevat 4 profetieën over die knecht van die Heere, die knecht van Yahweh. En dit zal dus, uit die profetieën kan je afleiden dat dit een zekere persoon zal wees wat die vertroosting kon brengen. Die knecht van Yahweh. Jesaja kondigt aan dat daar die knecht van God zijn recht voor die volken zal brengen, Jesaja 42. Dat hij een licht zal wees voor die naties, Jesaja 49. Niet net voor Israël nu. En dat hij intens zal leiden om die volk van hulle sondes te bevrijden, Jesaja 53. En daar die persoon het nog niet gekomen nie. En daarom het Israëlieten zo Simeon aangehouden om die vertroosting van Israël te verwachten. Namelijk die komst van die knecht van Yahweh. En dan zou die tijdperk van die Messias aanbreken. Elke dag het Simeon die knecht van God verwacht en naar die redder, die trooster uitgezien. En hier die dag, wat ons nou in Lucas 2 is, het die geest van God om geleid om naar die tempel te gaan, naar die ingang van die gedeelte waar die vrouwen toegelaten is, om Jozef en Maria te ontmoeten. Wat juist daar die dag voor Jezus naar die tempel brengt, om die reinigingsoffer voor Maria, zijn ma, te brengen, volgens die wet in Leviticus 12. Simeon heeft altijd die hoop en die zekerheid gehad dat hij die Messias, die gezalfde van God, met zijn eigen ogen zou zien. Die Heilige Geest had hem namelijk een speciale belofte gegeven. Hij zou niet die dood zien voordat hij die Messias zou zien. En dit is die moment. Jezus wordt die tempel ingebracht en Simeon ziet dit met zijn eigen ogen. Die vertroosting van Israël, die redder wat God beloofd heeft, is een persoon. Die Messias wordt als mens geboren, zichtbaar, tastbaar. Hij neemt hem in zijn arms en hij looft die Heere met hierdie lied. Mij oor het u heil gezien, wat u bereidt voor die oor van alle volken. Nou, hier die lied geeft voor ons een diep inzicht in wat die geboorte van Jezus betekent. Hij verschijnt niet zo misschien onvoorbereid op aarde niet. God heeft lang al zijn komst op aarde voorbereid door die belofte van die redder. 20 eeuwen eerder in die paradijs het al begin. En in die duizenden jaren daarna het hij die belofte herhaal en verder onthul. In daar die eeuwen, wat nou voorbij is op die moment dat Simeon bij die tempel is. In daar die eeuwen het duidelijk geworden dat mensen niet hunzelf of die wereld kan redden. Hulle is zondig en kan die zonde niet baas raken. Die zonde raakt hulle baas en maakt hulle opstand en ellende net erger. En dat zie je ook duidelijk in die verkiezing van Abraham, van Israël. God kiest Abraham uit en maakt van hem een groot volk, wat Gods eigendom zal wees en zijn groot daden zal verkondigen. Dit is een groot zien en verantwoordelijkheid om Gods volk te wees. Maar dit loopt uit op een groot disaster. Hulle aanhoudende zonde maakt dit onmogelijk. Hulle afgoderij ondermijnt die vervulling van die belofte. En wanneer God hulle met die ballingschap straf, lijkt dit die totale bankrotskap van Gods volk en die einde van die verlossingsplan. Maar Israëlse ontrouw kan niet Gods plan totaal blokkeren. God belooft om zijn knecht te sturen. Dan raakt die reddingsplan van God in een stroomversnelling. Gods eigen zoon wordt mens. En hij brengt redding en vertroosting. Niet net voor Israël niet, maar voor alle volk. Simeon heeft die beloftes van die Messias, die gezalfde, geken, gekoester en die focus van zijn leven gemaakt. Hij heeft gebid en gevast en gewacht tot God die Messias zou sturen. En op jullie moment wat hier in Lucas 2 beschreven wordt, is hij dalk al reeds een oude man. En van wie zijn verwachting van die Messias was hij aanwezig in die tempel, toen Jezus bij die tempel ingebring is. Simeon was een uitzondering. Hoeveel mensen het bij Jezus' geboorte bij zijn wieg gestaan en juich? Wie die belofte van God onthoudt en om verwacht? Niet die mensen van Bethlehem niet, niet die inwoners van Jeruzalem niet. En definitief niet die schriftgeleerders, wat keurig uit de Bijbels aangehaald, ja, die Messias moet in Bethlehem geboren worden. Volgens Micha's profetie. Geen van hulle het naar Jezus toegekomen om hem te aanbidden. Dit was maar net een handje vol mensen. In die hele stad Jeruzalem was dit net Simeon en Anna. Hulle het die Messias verwacht en was daar. Toen Jozef en Maria Jezus voor die reinigingsoffer bij die tempel gebracht. En hoe kom was Simeon en Anna anders? Die heilige geest was op hem, 7 25. Want hier die houding om gefocust te wees, om verwachtend te wees van Godse heil, is net moeilijk. Als een mens vervuld is met die Heilige Geest. Zonder die vervulling van die Geest van God gebeurt daar niks goeds in ons levens nu. Onze prioriteiten, onze begeertes, dit wat ons verwacht, dit wat voor ons waarde heeft, worden die wereld rondom ons beïnvloed. Als die Heilige Geest ons niet vervult nu. Die Bijbel zegt dat elke gelovige wat Jezus belijdt, dit net kan doen omdat hij of zij die Heilige Geest ontvangt. Jezus heeft zijn geest op Pinksterdag op zijn gemeente uitgestort. En sedert die dag ontvangt elke christen zijn geest. Maar ons moet onthouden dat dit een dynamische inwoning is. Dit is niet alsof die geest eenmaal ingetrekken heeft, ons zijn permanente adres gemaakt en dat dit statisch is nu. Ons wordt verplicht en aangespoord om die vervulling met die geest te zoeken. En daarvoor te vragen in ons gebeden. Efesiërs 5 vers 18, wordt vervuld met die heilige geest. Efesiërs 3 vers 19, een gebed dat ons vervuld wordt tot alle volheid van God. Bid jij daarvoor om dit te ontvangen. Ons kan ook naar Simeon kijken als een heilige, wat op een voor ons onbereikbare vlak geleefd heeft. Ik zal dit nooit recht krijgen, kan je denken. Maar dan kijk ons in de verkeerde richting. Ons moet naar Jezus kijken. Hij wil zijn geest voor ons geven. Hij wil ons met zijn geest vervullen, zodat Jezus die centrum van ons leven wordt. En dat ons met vreugde leeft in die verhouding met Jezus, ons Heer. En ons gehoorzaam aan hem toewij. Hier dit lied richt ons verwachting ook op Christus. Dit helpt ons om met verwachting naar Jezus zijn terugkomst uit te zien. Na zijn eerste komst heeft Jezus mos hemel toegegaan en beloofd om terug te komen. Waarop is jouw oor gericht? Voor die geboorte van de Messias het gelovigen uitgezien naar zijn komst. Diezelfde verwachting behoort na kerstfeest in die hart van al Gods kinders te leven. Zien met blijdschap uit naar zijn komst. Ervaar jij dus moeilijk om je oor op hem gericht te houden en om te verwachten? Raak jouw aandacht vastgevangen in al die mooie dingen wat mensen recht krijgen en beloven? Is jij gevangen in die dingen wat je kan bezitten en in jouw leven kan bereiken? Of is jij vastgevangen in bitterheid vanwege die zondes wat andere mensen tegen jou begaan hebben? Ons heeft volharding en geloof nodig om naar Jezus' komst uit te zien en zijn koninkrijk en zijn eer die focus van ons leven te maken. Bid dat zijn geest jou zal vervullen en dit in jou zal doen. Die tweede deel, verheug jou oor zijn redding. Simeon's lied is uitbundig. Hij is absoluut verrukt en in een paar woorden wijst hij zijn vreugde en wijst hij voor ons hoe kom hij zo blij is. Zijn vreugde is verankerd in Gods trouw. Hij heeft zijn belofte vervuld en redding gegeven. En het mag jou verbaas, maar Simeon het toereeds aan jou en mij hier in Johannesburg gedenk. Hij heeft ons natuurlijk niet gekend, he? En ook nog niet gehoord van Zuid-Afrika. He? Maar God heeft om in zich gegeven in die diepte en die breedte van die redding wat hij door die Messias, Jezus, zou brengen. Mijn oor hebt u heil gezien, wat u bereidt voor die oor van al die volken. Een licht tot verlichting van die naties en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Simeon had die vertroosting van Israël verwacht, maar hij was niet nationalistisch nu. Nationalisme ging het om voor je eigen volk en veracht en verwerp andere volken. Dit is niet Simeon's houding. Hij had die beloftes van God in die Oude Testament mooi verstaan. Dit gaat niet daarover dat Israël, dat net Israël als natie zal oorleef en blom nu. Dit gaat door Israël als Godse volk. En uit die Oude Testament weet hij dat God Israël verkies het om door hulle die heil naar al die naties te brengen. Die Messias zou uit Israël geboren worden, maar Israël was een tijdelijke versmalling van die rivierbedding. Met die doel om dit later uit te breiden door alle volken. Dit is niet een nieuwe ding wat schielijk opduikt in het Nieuwe Testament als een type van gedachte achteraf nadat Jezus aan die kruis gestorven heeft. Dit was van die begin af reeds Gods bedoeling. Hij heeft voor Abraham beloofd in Genesis 12, door jou zal alle naties gezien worden. En daarom, zei Simeon, hier die baba, wat ik vasthoud, is die heil wat u bereidt voor die oor van alle volken, een licht tot verlichting van die naties en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Het is eindelijk schokkend voor de Joden, dat die heidenvolken eerste genoemd wordt. Maar dit behoort ons niet te verbazen. Nee. Heel Israël kon dit geweten. Dit was toch ook zo door Jesaja beloofd. Lees maar die beloftes oor die knecht van Yahweh. Jesaja 49, wat oor die vertroosting van Israël spreek, vers 13, sê in vers 6, Hy het gesê, dit is te gering dat u my knecht sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israël. Ek het u gemaakt tot een lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. En dit komt terug in Jesaja 51, die ander van die vier knecht van Yahweh profetieën. Ek sal my reg vaststel als een lig van die volken. Die knecht van die Here brengt vertroosting, en dit blijft niet beperkt tot Israël nie. Alle volken zal daarin deel. En daarom kan ons zeer, Simeonse lied is ook voor ons. Simeon het reeds van die volken buiten Israël gespreek, omdat het Gods bedoeling was, dat die redding door Jezus die eindes van die aarde zou bereiken. Hij is een licht voor alle volken, en hij zal Gods recht voor alle volken brengen. Allemaal wat vandaag in Jezus gloe, wordt en is deel van Gods volk, Israël. God hou aan om zijn volk te vergaderen. Hij het ons en ons kinders ook in zijn genade geroep. Samen met heel Israël mag ons die lofzang van Simeon zingen en ons verblij. Die Messias van Israël, die gesalfde, is ook mijn redder. Zing daarom hier die lied met blijdschap in je hart. En zie met opgewondenheid uit naar die komst van Jezus. En als ons daar die verwachting en vreugde heet, dan verander ons hele levensuitkijk. Zelfs hoe ons naar die dood kijkt. Dit hoort ons tenslotte nog, als we ons teruggaan naar die begin van die lied. Nou laat u Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Vers 29. Hierdie lied het bekend geworden door die eerste woorden in die Latijnse vertaling, die Vulgaat. Nunc dimittis. Nou laat u Heere uw dienstknecht gaan. En dit het een plek gekregen in de liturgie van de kerk, als een lied na die nachtmaal, maar vooral als een aandlied. Dit is een lied van vertrouwen. Zoals in Psalm 4 vers 8. Ik kan rustig gaan slapen, want die Heere waak oor mij. Nou, Simeon het oor die dood gepraat. En eindelijk voor God gesê, ontsla mij nou maar van die verplichting om naar die verlosser uit te zien. Want ik heb Jezus nou met mijn eigen oor gezien. Mijn taak is volbreng. Nou kan ik maar gaan. Die woord wat hij gebruikt, wordt gebruikt bijvoorbeeld in die scheepvaart. Gooi die touwen los, trek die anker op, die zeereis begin. Simeon het zijn missie op aarde volbreng. Op diezelfde manier het Jezus aan die kruis zijn laatste woorden gesprek. Vader, in uw handen geef ik mijn geest oor, nadat hij zijn reddingswerk op aarde volbrengt. En dit is dan ook die reden hoe kom Simeon hier die woorden kan zeggen. Nou, broers en zusters, voor ongelovigers is die dood een groot bedreiging. Die einde van al hun dromen. Maar die dood kan voor hulle ook een bevrijding wees, als die leven ellendig geworden het, als hulle lichamen zwak en gebrekkelijk geworden het, als hulle geen energie meer het om lekker dingen te doen, en als dit niet meer die moeite waard is, als die leven een las geworden het. Zolang dit goed gaat, wil hulle leef. Maar als dit niet meer die moeite waard is, dan is die dood aantrekkelijker. In ons tijd nemen het toe en kies mensen voor genade dood en worden door zekere landen toegestaan. Christenen moeten het al anders naar hun leven kijken. Simeon beoordeelt die dood door die lens van zijn verhouding met God. Hij heeft decades lang naar Jezus' komst uitgezien en nu heeft hij hem gezien. Hij heeft zijn missie volbrengen. Hij verlangt nu om naar God te gaan. Hij verlangt dus niet eerst naar die dood, wanneer die leven niet meer die moeite waard is. Nie. Hij kijkt eindelijk voor en toe met diezelfde perspectief waarmee hij zijn leven geleefd heeft. Om die Heere te ontmoeten. Nie omdat hy op sy eie genot gerig is nie, of aan ellende probeer ontsnap nie. Omdat Jesus sy missie om ons te red volbring het, kan ons nie net sonder vrees die dood tegemoet gaan nie, maar selfs met verlange. Jesus het my van die vloek van die dood bevry. Ek sal lewe vir ewig saam met hom. En God het hierdie lied vir sy kerk gegee. Een van die maniere waarop ons dit kan gebruik, is om dit te sing as 'n lied van verwagting. Ons sien uit na Jesus se koms. En ons sien uit daarna om Jesus in heerlikheid te ontmoet. En so sien ons, die Bybel berei ons voor, nie net om reg te lewe nie, maar ook om reg te sterwe. Vooral as ons oud is, moet dan nie na die dood verlang, omdat jy die lewe nie meer geniet nie, en daar niks meer vir jou op aarde is nie. Inteendeel, as jy jou hele lewe uitsien na die koms van Jesus, kan jy ook uitsien na die dood, want dit bring jou net nader aan hom. Paulus wys vir ons in Filippense 1 vers 21, dat elke gelowige die vaste hoop het, om by die sterwe regstreeks by Jesus te wees. Dis waarna hy verlang. En dis net sy missie op aarde wat hom weerhou om dit te kies. Ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, sê hy, want dit is verreweg die beste, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ons kan sonder angs en sonder wanhoop die dood tegemoet sien, omdat Jesus, ons redder, ons van die straf en die angs van die dood bevry het. Ons mag lewe deur hom. Amen. Gaan ons nou saam die Here dank in ons gebed en vandag wil ons ook bid vir al die lidmate wat in die verbye weke verjaar het en huweliksherdenkings gevier het. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here God, Vader in die hemel, ons dank u vir die evangelie van die menswording van uw Seun. En ons dank u vir die verwagting van sy koms, wat u in die harte van gelowiges lewendig gehou het, nadat u soveel beloftes gegee het. Here, u wys vir ons, dat elke persoon wat sy lewenshuis op u beloftes bou, nie beskaamd sal staan nie. Simeon het die verlosser wat u beloof het, met sy eie oë gesien, hom vasgehou, en dit was vir hom genoeg. Ons prys u naam, dat u die Messias op een besondere manier aangekondig het, en dat u sy geboorte so voorbereid het. So kan allemaal Jezus herken, hy is precies die persoon wat u beloof het. Ons bid dat alle Jode wat tot vandag nog nie Jezus als hulle Messias erken het nie, met geloof die wet en die profete en die Nieuwe Testament sal lees, sodat hulle ook Jezus als die Redder en die Seun van God sal erken. Ons bid dat u ons verwagting ook op uw Koninkryk sal rig, op die terugkomst van Jezus. Sy eerste komst is die bewys dat al uw beloftes seker en waar is, en dat u dit in Jezus vervul het. Dit gee ons die vaste vertrouwen dat die belofte van sy terugkeer om die lewendes en dooies te oordeel ook sal gebeur. Leer ons om met volharding daarop te wag en om het verlangen en liefde in ons harte uit te sien naar die komst van ons Heer. Heer, ons kan dit nie self nie. Vervul ons meer en meer met uw Heilige Gees, die Gees van Christus. Dan sal Hy ons hart op Christus rig en ons laat verlang en uitsien na sy komst. Net dan sal sy Koninkryk die middelpunt van ons leven word en sal ons vir hom leef en hom gehoorsaam. Heer, ons dank u vir die verjaarsdae en die huweliksherdenkings wat u in ons midden gegee het. Ons dank u vir die verjaarsdae van suster Anita en broer Maurits. Ons dank u vir hulle geloof en die plek wat u vir hulle altwee in die gemeente gegee het. Ons dank u dat die kinders en kleinkinders by Anita kon wees om haar verjaarsdag saam te vier. Ons bid dat u haar ook in die nieuwe jaar sal sien met een vaste vertrouwen op u, met gezondheid, en dat u haar saam met Ronald vrede en blijdskap sal gee. Ons bid ook dat u beskermende hand oor Maurits en sy leven en gezondheid sal uitstrek. Sien hom met vreugde in sy hart, wat voortvloei uit sy verhouding met Christus. Maak hom een sien vir sy vrou en kinders en kleinkinders en allemaal wat hom ken. Ons dank u vir die huweliksherdenkings wat Tienus en Wietske, Jouke en Renata, Walter en Annemarie en Tannie G en Oom Reier kon vier. Dank u dat u hulle gesien het met liefde en trouw en dat hulle vir hul huwelik en hul leven op u wil vertrouw. Ons prijs u vir uw genade en goedheid in hulle levens en bid dat u hulle ook in die jaar wat voorlees sal sien en hulle sal help om leiding te gee aan hulle gesinne of om een getuie van uw trouw te wees vir hulle kinders wat reeds volwassen is. Heer, ons bid ook vir allemaal wat vakantie hou en wat beplan om van vakantie terug te keer, dat u hulle sal bewaar op die paaie, dat u hulle veilig weer by die huis sal bring, en dat ons in die nieuwe jaar weer saam als uw gemeente mag aangaan. Ons bid ook vir hierdie week, wanneer ons die einde van die jaar beleef en uitsien na een nieuwe jaar, wil u ons daarin lei door uw woord. Wil u ons harte op Christus rig, op sy koninkryk, op uw plan vir hierdie wereld, sodat ons terugkyk in dankbaarheid en vorentoe kyk met groot verwagting en met hoop in ons harte. En ons bid, Heere, dat die evangelie van Christus vir nog baie mense ook daar die betekenis mag gee en een plek mag vind in hulle harte, dat hulle tot bekering mag kom en Christus mag ken en aanvaar als die Heer van hulle levens. Ons bid dat u die verkondiging van die evangelie oral sal sien, sodat Christus geëer sal word. En u, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, alle eer sal ontvang. Ons bid dit in Jezus se naam alleen. Amen. Laat ons nou ons dankbaarheid vir die Here wys en ons mag dan ons offergaves in die collecte gee. Dan sing ons ten slotte skrifruiming 52. Excuse. Dit is die beruiming van Jesaja 43, een belofte aan Israël. Dit spreek van die troos en die rijkdom dat ons Gods eiendom is. Jij is mijne, jij is vrij. Ik blij altijd jouw God. Ons zing schriftberuiming 52, vers 1, 2 en 4. Ontvang dan nou die seën van ons Heer en dan mag ons in vrede leef. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.